Wij waren in 2 Samuel 24 bij de zogeheten volkstelling van of door David. En ik heb mijn best gedaan u te laten zien dat het niet alleen maar een mathematische aangelegenheid was. Dat wil zeggen een stukje cijferwerk of zo. Alleen maar voor de statistiek. Maar dat we wel degelijk van doen hebben met een, niet alleen maar een inschrijving van het volk, maar zelfs met een instelling van het volk. Want dat is nou eenmaal ook de betekenis van de hele term, vertaald met tellen. Het gaat om feitelijk om aanstellen, iemand in een plaats geven en dat er dan sprake is van een opzomming en eventueel van een optelling, dat is dan wellicht zo. Misschien zegt het u niks, maar toen, heette die man, Willem de Veroveraar, William de Conqueror, in 1066... Brittannië binnenviel, van Normandië, weet je wel, van de Franse kust, zeg maar. Brittannië veroverde, was het eerste wat hij liet doen, een inventarisatie maken van het land. En niet alleen een telling van de inwoners, maar meer dan dat, ook een inventarisatie van landerijen, grondgebied, landgoederen, vaststellen aan wie het toebehoorde, sommige genoteerd, en ook wat de lasten waren van het een en ander, want ja, toen rustte daar ook al belasting op, niet waar, was in die dagen zo. Daar hebben ze jaren over gedaan, ik heb het ooit geweten hoeveel jaren ze erover gedaan hebben, maar ze hebben het hele land geïnventariseerd en het resultaat daarvan is denkelijk nog steeds in druk. Dus je kan het zo kopen. Dat heet het Doomsday Book. Doomsday schrijf je, maar de uitspraak is Doomsday Book. Kun je zo aan de winkel kopen nog steeds. Hele opzomming van wat er toen was. Ja, waarom die man dat liet doen? Ja, voor de belasting, denk ik, in de eerste plaats. Dat is ook wat je erin leest, hè. Vandaar, daar kom je dus ook Lastenburg in tegen. 12 Heights of Land, die nooit belasting hebben betaald. Eigendom van de kerk, enzovoort. Dus dat staat er allemaal uitgebreid. Daarom heb ik het boek ook in huis. Want er staat het gewoon zwart op wit in. En dat is dan toch pak een beetje meer dan 1000 jaar geleden. Dan toch in elk geval. Schiet dan al aardig op. Begrijp je wel? Dat is wat men deed. En het is niet maar een tellen van hoeveel mensen het zijn enzovoort. En eventueel wie die mensen zijn. Maar het is een inventarisatie van het hele land. Het was zojuist door hem veroverd. Door William de Conqueror hebben we het nog steeds even over. En hij beschouwde het als zijn eigendom. Hij is ook nooit meer weggegaan enzovoorts. En wat we hier vinden in 2 Samuel 24 is ook inderdaad niet maar een telling. Hè? Als je een telling wil hebben alleen maar, dan zou je terecht moeten. In de Bijbelse geschiedenis moet je terecht in nummer 1. Dat begint met een telling van het hele volk. En daarna nog 40 jaar later een telling in nummer 26. Zodat je onderweg, zodat je kunt zien wie er in die afgelopen 40 jaar verdwenen zijn. En wie het beste kon vermenigvuldigen. Nou ja, zoiets. Het is de moeite waard om dat eens na te kijken trouwens. Dat is verrassend. Meen ik serieus. Maar goed, dat is gewoon een telling. Maar toen hadden ze ook inderdaad nog geen land. Toen waren ze nog onderweg naar het land dat de Heer hen zou geven. In het land vind je bij gelegenheid althans gedeeltelijke soort telling, maar nooit een hele volkstelling. Dit is de enige, maar wij lezen ook uitdrukkelijk en uitgebreid. Vanaf vers 5 was dat. Zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer ter rechterhand der stad, die in het midden is van de beek van Gad, en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het land Hotsi. Daar zou ik nog niet willen wonen, lijkt mij, maar goed. In het land Hotsi. Ook kwamen zij tot Dan-Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen door de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en de Canaanieten. Ze kwamen uit aan het zuiden van Juda, de Beersheba. Alzo togen zij door het ganse land. Dat was dus een heel rondje wat we hier gehad hebben. En dat vind je dus bij andere tellingen niet. Dat staat ook niet aan de orde. Maar het suggereert op zijn minst. Want waarom moeten wij dat weten? Hoe ze dat gedaan hebben. Het suggereert op zijn minst dat het inderdaad niet alleen ging om de inwoners, maar ook om hun bezittingen. Het ging om het land ook. En niet alleen om het volk. En het werd dus kennelijk geïnventariseerd. Want zo ging dat. Daar hebben ze toen over gedaan. 9 maanden en 20 dagen. Ik heb je vorige keer gezegd. En ik zeg het nu ook, mij zegt het niks, 9 maanden en 20 dagen. Iemand zegt, daar hebben ze er lang over gedaan. Zeg ik, nou, het lijkt mij redelijk. Als alleen was het tellen van de mensen, dan lijkt het me ook wel wat lang eigenlijk. Maar als het ook een inventarisatie was van het land, zal ik maar zeggen, een beschrijving van het land en de bezittingen daarvan. Kortom, het opmaken van een kadaster, want dat was dat Doomsday-boek feitelijk ook, 2000 jaar later, in de dagen van William. Dan verdenk ik dat ze het netjes gedaan hebben. 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. Ik kan er niks meer van maken, van 290 dagen heb ik u vorige keer ook gezegd, verder weet ik het niet. En dan staat er in vers 9, en Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. U weet nog, het was Joab met zijn krijgsknechten, want voor zover mensen geteld worden gaat het om strijdbare mannen. Het gaat nou eenmaal om alles wat voor de overheid iets zou kunnen opbrengen. Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uitrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. Let op dat je hier dan toch kennelijk dan toch zo'n beetje tegen het eind van de regeerperiode van David loopt. Wij weten het niet zeker, want er staat niet bij wanneer het was. En merkwaardigerwijs, er staat wel nadat eerst in hoofdstuk 23 reeds melding gemaakt is van de laatste woorden van David op een of andere wijze. Vandaar dat wij veronderstellen dat het bepaald niet aan het begin van zijn regeerperiode was. Maar verder weten we het niet. Dat is officieel. Dat weten we niet wanneer dat precies was, die telling. Maar wat je wel vindt is dat volgens vers 9... er toch heus onderscheid gemaakt wordt tussen Israël en Juda. Dat wil zeggen, we zijn hier nog ruim voor minstens 40 jaar voor de zogenaamde scheuring van het Rijk. Maar het was nauwelijks één geworden. Want voor de dagen van David en eventueel Saul was Israël gewoon verdeeld in allerlei stamgebieden. Ik kwam het van de week nog tegen in verband met Hamaland. Heb je ooit gehoord van de graven van Hamaland? Ik denk, ik moet toch eens kijken waar dat was. Bleek in Nederland te zijn. Weet ik veel. Met een centrum rond Deventer-Zutphen, weerskanten van de IJssel. Hamaland. De naam afkomstig van de officieel Germaanse stam der Gamaven. Een graafschap genoemd naar een clan, naar een stam zal ik maar zeggen. Zo was dat vroeger met Israël ook, maar in Nederland ook. U weet, Friesland komt van de stam van de Friezen. Het was een verzamelnaam Friezen, min of meer toch. Je hebt dus inderdaad West-Friezen en Oost-Friezen. Je hebt Westgoten, Oostgoten. Ja, ja, dat zijn de Westgoten, ja, de Ostrogoten, de Oostgoten en zo. En die richten, en Dakgoten, ja. En ze richten hun, ze richten hun rijken op waarvan de grenzen niet bepaald waren, maar het volk wel. En het volk verplaatste zich zo in de loop der tijd. En wat Israël betreft, Israël was oorspronkelijk net zo als de Nederlanden voorheen, verdeeld in stamgebieden. Waarbij de grenzen ook een beetje fluctuerend waren. Schiet net een goed woord binnen. Stond nooit helemaal vast. Maar niettemin, zo was het verdeeld. En het werd pas gebracht in één koninkrijk onder Saul. En zelfs toen was het al moeilijk, omdat eigenlijk de stam van Juda aanspraken kon maken op eventueel koningschap. Dat is zo sinds Genesis 49. Dus Juda is altijd een beetje apart geweest, want Saul was uit Benjamin, uit een andere stam van Israël. Nou goed, en onder David zijn ze dan verenigd geworden. Je weet, David was uit Juda, was dus 7 jaar koning over Juda en toen nog 33 jaar over alle stammen van Israël. In die tijd zijn wij, dus nog maar net dat ze samengebracht zijn in één koninkrijk. En dan wordt het volk geteld en er zijn er zoveel in Israël en zoveel in Juda. Dat wil zeggen, ze mogen dan één zijn, maar zo één waren ze dan ook niet, hè. Nog zo'n voorbeeld. Willem III. Ze heet allemaal Willem, hoor. Als ze niet Willem heet, heet ze Lodewijk. Maar goed. Willem III was koning van Nederland en hertog. Groothertog heeft hij zich laten maken. Groothertog van Luxemburg. En het waren twee landen, maar toch personeel waren, heet dat personeel, waren ze één. Personele eenheid, zelfde staatshoofd. Maar het waren officieel twee landen. En toen die opgevolgd moest worden, ging het dus uit elkaar, omdat ze in volgens de wet van Luxemburg geen dame op de troon van de hertog mochten hebben. Dus toen moest het anders geregeld worden. Hetgeen ze toen ook maar gedaan hebben, want in Nederland waren ze ook niet zo blij met Luxemburg. Maar dat is een ander verhaal. Maar u begrijpt die dingen. Ja, het mag dan één koning geweest zijn, maar daarom was nog niet één land. We hadden trouwens in de tijd in Nederland één stadhouder, maar het was niet één land.
Provincie.
Hij was stadhouder van die provincie en van die en van het graafschap en dat en dat en dat. En ze hadden allemaal dezelfde stadhouder, behalve hier in Friesland natuurlijk. Want die, ja, hier hadden ze een andere stadhouder uit dezelfde familie, dus slaat eigenlijk nergens op. Maar het doet er nou niet toe. Maar dan, en achteraf kijken we en denken dat het één was, maar dat was helemaal niet zo. Het waren verschillende landen feitelijk, die elkaar ook ijverig naar het leven stonden. En dat waren niet alleen de Friezen, nee.
Helemaal niet.
Breek me de bek niet los. Maar doe maar weer. Maar het gaat erom dat we hier nauwelijks van doen hebben met, nou ja, we hebben net van doen met één koninkrijk, maar niet. Ze worden als twee beschouwd en dat bleef ook altijd zo. Hè. Dat was altijd zo, dat bleef altijd zo. Juda was een aparte, want uit Juda zou dat koninkrijk voorkomen. En de andere stammen zijn inderdaad van Juda weer afgeweken. Hè. En Benjamin is een verhaal apart. Maar daar kom ik ook nog wel even op. Want we hebben hier eerst die telling in vers 9. Want Joab had dan wel weinig zin om het volk te tellen. En hij had het David afgeraden. Maar ja, hij zal wel trouw gezworen hebben aan de koning of zo. Ooit. En bovendien, het was zijn oom. Dus vooruit. Hij voerde het een en ander wel uit. Al moet vermeld worden, maar dat is, even kijken of ik het zo snel kan vinden, dat is in 1 Kronieken 21, dat die telling dan toch niet helemaal voltooid is. Dat is in 1 Kronieken waar we hetzelfde verhaal hebben. Dat wil zeggen, niet hetzelfde verhaal, dezelfde geschiedenis hebben. En daar lezen wij in vers 6, wil ik eerst even, want anders raken we in de war. zijn cijfertjes, dus het is al moeilijk genoeg, hè. Dan lezen wij in vers 6. Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelfde niet. Hebben jullie die? Dus wat ze ook geteld hebben, de stam van Levi is niet geteld geworden. En Benjamin ook niet. De stam van Benjamin. Had hij daar een bepaalde reden voor? Nou, je weet hoe het gaat, hè. Als het er niet bij staat, dan... dan verdelen we onszelf nou in groepen. Groepjes gaan we met z'n vier om een tafeltje zitten. En dan gaan we bedenken waarom hij dat gedaan heeft. En zo komen we de avond dan wel door. Hè? Zo werkt dat toch. Dus er zijn wat argumenten voor bedacht. De ene was gewoon om stiekem de koning toch dwars te zitten. Besloten, hij had moeten tellen. Hij had het eigenlijk niet gewild. En toen heeft hij stiekem wat niet meegeteld.
Maar de Levieten die deden niet mee in het leger, denk ik.
Nee. Kijk, dat is de meeste antwoord. Dat is de meeste antwoord. Ja, want in de oorspronkelijke tellingen werd sowieso Levi nooit geteld, omdat hij niet geacht werd militaire activiteiten te ontwikkelen. In nummerie 1, waar je dus die eerste telling hebt van Israël, na de uittocht uit Egypte, dan lees je dat ook. In nummerie 1... Daar staat in vers, even zoeken hoor, in vers 47, nou vers 46 dan, al de getelden dan waren 603.550, dat is de totale telling van nummer 1. Dat wil zeggen, na de uittocht uit Egypte, 603.550, waarvan trouwens staat dat het was voor alle van 20 jaren oud en daarboven, allen die in Israël ten heren uittrokken, want de rest telt niet mee, hè. Als je niet meer kan vechten, ben je afgedankt. Nou goed. En dan vers 47, maar de Levieten, na de stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld, want de Heere had tot Mozes gesproken, zeggende, alleen de stam van Levi zult gij niet tellen, nog hun som opnemen onder de zonen van Israël, maar gij stelde de Levieten over de tabernakel der getuigenis en over al zijn gereedschap en alles wat daartoe behoort. Zij zullen de tabernakel dragen en wat het maar was, dat betekent in de praktijk dat de Levieten geacht werden de Heer te dienen en dus niet het land, de koning, de koningin of wie het maar was. Dus militaire dienst was voor hen niet weggelegd, ze waren Levieten. Daaruit bestaat nog steeds het idee dat de zogeheten geestelijkheid niet zou vechten. Hoe zei ze vroeger? Vroeger had je drie standen, ik ben vergeten welke het waren. Maar de ene... De een vecht en de ander bidt. En hoe was het ook alweer?
En
de ander was een taal. En zoiets was het. Het ontschiet me nou. Maar het betekent wel de adel die vocht, ja. Maar je had een andere stand en dat was dan de geestelijkheid. Dat is later toch een beetje in elkaar gekropen, omdat de geestelijkheid nogal wat macht heeft. Dus dan moest de adel zich ook mee bemoeien of andersom, dat weet ik niet precies. Maar zoiets, maar oorspronkelijk had je dat verschil. En het is nog tamelijk gebruikelijk. Nee, de militaire dienst bestaat eigenlijk niet meer. Dus langzamerhand overal afgeschaft. Oh, die komt wel weer terug, maak je geen zorgen. Maar dat idee was dat er iemand met een geestelijk ambt, predikant, de pastoor, zo weet ik wel waar, die hoefde niet in militaire dienst. Dat een andere functie. Hoewel ze dan weer wel aanmoezenier konden worden, of weet het het?
Gewoon
dominee, ja. Kregen ze een ster, ja. Nou ja, laat maar zitten. Maar levieten worden dus niet geteld. Waaruit je het maar weer ziet, hè. Levieten worden niet geteld, want die zijn des Heren. Maar eigenlijk zou Israël niet geteld moeten worden. Nou ja, in opdracht van de Heer eventueel, maar niet in opdracht van zo'n koning die zich daarmee meester maakt, eigenlijk van het volk. Maar hoe dan ook, Joab maakte zijn verhaal niet af. Hij heeft namelijk Levi niet geteld. En wij lazen ook, en het was 1 Kronieken 21 versus. Hij heeft ook Benjamin niet geteld. Voor Benjamin is verder geen antwoord. Er zijn nog een paar theorieën ontwikkeld, maar ik zal ze u besparen. Dit lijkt me een voor de hand liggende. Levi tel je niet, dat is vroeger ook nooit gebeurd. Dat hoorde niet zo, dus Joab deed het niet. En wat Benjamin betreft, ja, daar is iets eigenaardigs mee toch wel. In de eerste plaats historisch, want wij lezen dat die hele route, hè, ze gingen over de Jordaan, vers 5... 2 Samuel 24, vers 5. Zij gingen over de Jordaan, legden zich bij de Aroer, de rechter aan de stad. Dan gingen heel dat rondje door. En dan komen ze uiteindelijk. Ze kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. En alzo togen ze om door het ganse land. En Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. Je mag aannemen dat de koning in Jeruzalem is, maar het idee is, ze hebben Benjamin niet geteld, maar Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Dus men zegt, nou ja, hij was bijna thuis, ze waren bijna rond, ze waren bij Jeruzalem. Kennelijk is er meteen contact geweest met de koning. En met de vraag, is de vraag, is het, hoeveel heb je er nou? Hoe ver ben je? Wat is het resultaat? Maar terwijl dat gebeurt, staat er, en Davids hart sloeg hem nadat hij het volk verteld had. Hij kreeg hartkloppingen. Staat er? Hij kreeg het te kwaad. En hij zei, ik heb gezondigd, enzovoort. En dat zou de reden zijn waarom dan die telling verder niet afgemaakt is. Ja, het zou kunnen. Het grondgebied van Benjamin wordt geacht niet zo groot te zijn, maar in de loop der geschiedenis ging het nogal op en neer. Het schijnt dat de stam van Benjamin in die dagen inderdaad niet groot was, want toen was in het verleden, en daar hebben we het ooit over gehad, op nog een oordeel overgekomen. Over de stam van Benjamin. En meerdere keren is dat trouwens gebeurd. Hè? Want hoewel Benjamin in de dagen van Numeri nog een flinke stam was, is dat later flink achteruitgelopen. Ja, flinke stam. Ja. Hoe dat ook zij, Benjamin werd niet geteld. Maar wij zijn hier in Jeruzalem en het zaakje, de hele geschiedenis speelt zich daar ook af. In de eerste plaats, David woonde daar, maar de hele rest van het verhaal en van het hoofdstuk en daarmee van het hele Bijbelboek gaat feitelijk over Jeruzalem en dan ben je in Benjamin. Met andere woorden, als ik het eenvoudig zeg nu even, als we ons realiseren dat Jeruzalem de plaats was welke de Heere verkozen had om daar te wonen. Dat wil zeggen, de plaats voor de Ark des Verbonds en de tabernakel, dan wel de tempel en wat het maar was allemaal. Dan moet je toch vaststellen dat dat was in Benjamin. In het gebied van Benjamin. En ik roep ook altijd in dit verband dan maar even, dat als in 1 Koningen 12, dat is niet zo ver hier vandaan, hè. Als in 1 Koningen 11, 20 bladzijden verder. Als in 1 Koningen 11 de zogeheten scheuring, dan wel splitsing van het rijk wordt aangekondigd, dan is het grondidee daar dat weliswaar de zoon van Salomo Rehabiam koning zou zijn en blijven over zijn eigen stam, als opperhoofd van zijn stam, koning over Juda dus, maar dat de rest van Israël, en dat heet dus Israël, omdat het zich bevindt rondom de stam van Efraïm, die de erfgenaam van de naam Israël is, de rest van Israël zou gegeven worden aan Jerobeam uit inderdaad het huis van Efraïm, uit de stam van Efraïm. Maar, zegt de Heer tegen Jerobeam, dan zou ik je 11 stammen moeten geven, maar dat kan ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Je krijgt Nee, ik zou je alle stammen moeten geven, maar dat gaat niet, want ik heb een belofte gedaan aan het Davidische huis. Dat blijft tot in lengte van jaren. Zolang de zon en de maan op en onder gaan enzovoort, blijft dat huis van David bestaan, zei hij, dus dat kan ik je niet geven. En terwille van mijn knecht David, wel hem zal ik één stam geven, zodat jij, dan wel gij, Jerobeam, je krijgt er 10. Heb je dat? Jerobeam kreeg 10 stammen, want hij kreeg Juda niet, omdat dat in strijd was met de beloften gods aangaande het onwankelbare koninkrijk van David. En bovendien gaf de heer Benjamin, en die werd geacht een klein stammetje te zijn, mee aan Juda, zodat we sindsdien spreken over, dat is jammer dat wij dat doen, maar wij spreken over het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Want we weigeren te zeggen Juda en Israël, omdat wij, net als de Joden, de naam Israël willen geven aan de Joden. Maar daar komt de verwarring van. Nee, het is ook een Bijbelse verwarring overigens, dus ik verwijt dat niemand. Dat is in de Bijbel ook zo, maar dat maakt het lastig. Dus spreken wij over 2 stammen en 10 stammen. Maar, maar wij lezen dan dat de Heer tot Jerobeam zegt, aan het eind van vers 34. Doch niets van dit koninkrijk zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens, gaat over Salomo, om mijn knecht Davids wil, die ik verkoren heb en die mijn geboden en mijn inzettingen gehouden heeft, maar uit de hand van zijn zoon, dat is Rehabeam, maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen. Begrijp me niet verkeerd, Rehabeam werd koning, maar slechts over Juda. En dus uit de hand van zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen, dat wil zeggen Israël. En ik zal, of namelijk, ik zal u daarvan 10 stammen geven. Nou moet je dus even meerekenen, 10 stammen. Dan ben je er nog 1 kwijt, toch? Minstens 1. Hè? En dan staat er, en zijn zoon, dat wil zeggen nog steeds die Rehabeam uit het begin van vers 35. En aan zijn zoon zal ik een stam geven. En dat is die van Benjamin. Opdat mijn knecht David uit Juda altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Hebben jullie? Benjamin, de stam van Benjamin, hoorde eigenlijk bij die 10, zouden er 11 geweest zijn, dan dus. Maar de heer zei, nee, Juda krijgt er 1 mee, David, het huis van David krijgt nog een extra stam mee. Dat is Benjamin, merkwaardig geweest. Benjamin was de stamvader Benjamin was de enige echte volle broer van Jozef. En Jozef en zijn 2 zonen vervolgens werden eerstgeborenen in Israël. Dat wil zeggen, over hen werd de naam Israël genoemd. Hè? Dat zegt de Bijbel. Hè? Ja, dat in hen mijn naam genoemd wordt, zegt Jacob in Genesis 48. Enzovoorts. Dus zij zijn Israël. En al wat eraan hangt, hoort daarbij. En normaal gesproken zou Benjamin daarbij gehoord hebben. Maar Benjamin ging mee met Juda. In een functie. De functie van
licht.
Lamp voor mijn aangezicht, zei de Heer. En in elk geval betekent het, want dat blijkt gewoon uit het hele verhaal, uit de hele geschiedenis, in elk geval betekent het dat het slaat specifiek op Jeruzalem en nog specifieker op de zogeheten Tempelberg. Want daar woont de Heer, daar is het woord des Heeren. En Jeruzalem, het oorspronkelijke Jebus, was immers in het gebied van Benjamin. Bovendien, als de Heer dan het koninkrijk helemaal zou afnemen van helemaal alles zou wegnemen van het huis van David, behalve Juda dan, dan zou het dus Jeruzalem deel zijn geworden van het tienstammenrijk. En wat zei de heer? Nee, Benjamin gaat met Juda mee. Dan heeft Juda een lamp voor mijn aangezicht. Je hoort er daarna nooit meer wat van, totdat ineens die lamp blijkt aan te zijn. Want als je ooit in het Nieuwe Testament terechtkomt, dan vind je daar de enige persoon die daar genoemd wordt uit de stam van Benjamin, is Saulus van Tarse. Het licht onder Juda. Nou ja, na zijn bekering dan. Hè? En daar loopt het naartoe. Maar het punt is dat Benjamin, ja, je kan ervan zeggen wat je wil, maar historisch, de hoofdstad van Israël, de oorspronkelijke dan, ligt in het gebied van Benjamin en later de hoofdstad van Juda ligt in het gebied van Benjamin. De Joden hebben een vermakelijk verhaal, ik weet niet of u dat kent, de Joden hebben uitgevonden, orthodoxe Joden dan, hè, hebben uitgevonden dat de grens tussen het gebied van Juda en Benjamin, die liep dan precies door het heilige der heiligen. Zodat de tempel een beetje was van de Joden en een beetje van Benjamin, maar het was wel van Juda dan. Maar in de Bijbel is dat niet zo, hoor. Jeruzalem is de hoofdstad van het Rijk, dat genoemd is naar de grootste stam van de twee, Juda. Maar de Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. En dat is dan waarschijnlijk weer zo, maar, en ik zeg dat met terughoudendheid, maar dat is dan waarschijnlijk weer zo, omdat Benjamin nou eenmaal als laatste zoon, als nakomertje, als de zoon mijner smarten, dan wel als zoon mijner laatste dagen, een beeld is van een overblijfsel, het gelovig overblijfsel uit Israël. Het zou er eigenlijk helemaal niet zijn, waren het niet dat de Heer nog een weinig overblijfsel gelaten had. Want u weet dat de stam van Benjamin eigenlijk compleet uitgeroeid werd in de dagen van de richteren enzovoort. Hè. En hier in de dagen van David ging het ook alweer mis, dus men net een halt aan toegeroepen. Maar het is altijd twijfelachtig geweest. En wij weten niet beter dan dat de stam van Benjamin was dus het stammetje. Het was Benjamin, weet u wel. En als iemand Benjamin heet, dan denk je nou dat die is of klein of het nakomertje uit de familie. Ja, ik weet het niet. Wat doe je die jongens aan zo ze Benjamin te noemen? Zo mijn smarte. Weet ik veel. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar een overblijfsel. Dat wil zeggen, er zou altijd een overblijfsel zijn in Israël. Begrijp me niet verkeerd, gewoon uit alle stammen van Israël. Er zou altijd een overblijfsel zijn dat de knie voor Baal niet gebogen had en wat trouw gebleven is aan het woord van God. Een minderheid. Elia dacht, ik ben het alleen. Toen zei hij, nou, er zijn er 7000. En Paulus zegt, ja, in onze dagen is er ook zo'n overblijfsel. En Benjamin is daar een beeld van. Een type, ja, als je er argumenten voor wil hebben, ja, dan moet je gewoon de geschiedenis van Benjamin nazoeken. Alles wat over Benjamin gezegd wordt. En dan word je geacht dat te herkennen. Zo werkt het met types. Dat kan ik verder niks aan doen. Zo typisch voor een type. Moet je gewoon herkennen. Dat is niet te bewijzen. Nee. Je herkent het plaatje. En hier vind je ook zoiets terug. Benjamin als lam des Heren bij Juda. Hij vertegenwoordigde niet alleen de Heer bij Juda, maar hij vertegenwoordigde ook het tienstammenrijk bij Juda. Want als er één stam met Efraïm en dus Jerobeam zou zijn meegegaan, behalve Manasse dan natuurlijk, zijn volle broer, als er nog één stam zou zijn meegegaan, dan zou de stam van Benjamin geweest zijn. Heb je die nog? Maar hij is bij Juda. En nou lees je het Nieuwe Testament over Paulus uit Benjamin. Die is aardig, want we kennen hem allemaal als Jood, want hij wordt zo genoemd. door anderen. Maar als hij het er zelf over heeft, zegt hij, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, van het zaad Abrahams, naar de wet de Fariseeër, naar de wet, of naar de ijveren Fariseeër, naar de wet onberispelijk. En, wat zegt hij nou niet?
Ik ben een Jood, zegt hij niet.
Nee, dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, ik ben uit de stam van Benjamin. En het woord Jood weet hij heel goed te vermijden. Zo beschouwt hij zich ook niet. Dus anderen wel. En terecht of ter onrecht, het doet er nou helemaal niet toe. Maar hij gaat door voor Benjamin. De lamp des Heren bij Juda. De apostel die inderdaad met een heidensburgerschap het evangelie predikt aan de Joden. Laat die maar tot u doordringen. Want dat is niet algemeen bekend. Er wordt hem van alles in de schoenen geschoven, Paulus. Omdat men wel weet dat hij de... Nou ja, historisch is hij eigenlijk de oprichter van het christendom, zegt men. En daar heeft men wel gelijk in. Historisch gezien is dat zo. Dus om hem gaat het. Dus wordt hem daarna van alles in de schoenen geschoven. Maar men zal begrijpen wat hij werkelijk is. En Benjamin niet. Met Romeins burgerschap. Die het evangelie predikt aan de Joden. En dat blijft zo totdat hij verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Tot in Rome aan toe. En daarmee is een uitbeelding van de gemeente, namelijk het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat geacht wordt het evangelie te prediken in het Fries en het Gronings of een of andere belachelijke lip, tong, hoe heet dat? Ik heb het over Jesaja 28. Aan de Joden. Nou ja, in het Grieks dan. Maar ik ben met het Grieks tot Gronings. Dat zou nog een beetje ophalen, maar dat moet wel lukken. Maar, hè? Maar door lieden van andere talen zou de Heer tot dit volk spreken. Nou, dat is waar het allemaal over gaat. Hè? Dat is Benjamin. Met andere woorden, Levi, want ik probeer natuurlijk wel terug te keren naar 2 Samuel 24. Levi werd geacht in de dienst van God te staan, de dienst des Heren, aan hem gewijd, in de tempeldienst. Maar Benjamin... En begrijp, de tweestammenrijk bestond hier nog niet en die verdeling had hier nog niet plaats gehad. Maar Benjamin wordt toch weer in een aparte rol gedrukt. Hij wordt ook niet geteld. Zou het dan zijn omdat hij misschien toch ook op een of andere wijze gewijd is aan de dienst van de Heer? Nou ja... Als wij daarna komen op die dorsvloer van Arauna. En we stellen heel snel even vast. Dat is dus wat later de Tempelberg genoemd werd. Want die plek is dat. Dan zijn we daar dus in het gebied van Benjamin. En bovendien de plaats bij uitstek waar de Heer zou gediend worden. En die ligt dus niet in het stamgebied van Juda, maar in het stamgebied van Benjamin. Dat alleen al is voldoende om te begrijpen dat Benjamin op een of andere wijze staat voor een gelovig overblijfsel. Niet omdat het dat historisch was, maar omdat het typologisch zo is. Nou ja. Goed, die zijn dus niet geteld. Levi en Benjamin, de Bijbel zegt niet, waarom niet? Bovendien, hier staat het ook niet eens, want het staat in 1 Kroniek 21 pas. Maar we zitten met een heel ander probleem. Dat is namelijk dat we hier de uitslag van de telling krijgen. Namelijk hoeveel het er waren. Toen ze alles netjes hadden opgeteld. En dan staat er in... Vers 9, Joab gaf de som van het getelde volk aan de koning. In Israël waren 800.000 strijdbare mannen. Dat is veel. Hoeveel strijdbare mannen, hoor ik van de week. Hoeveel strijdbare mannen hebben ze in Brittannië tegenwoordig? Hoe groot is het leger? Ik hoor het van de week voorbij komen. Iets, net iets onder de 80.000 man. Nou, 80.000 man, als je daar tegen moet vechten in je eentje, is wel een heleboel. Maar het is nog nooit in de geschiedenis zo klein geweest.
Een beetje hollen binnen de hele andere heen.
Ja, ze kunnen ook niks meer, nee. Het is niet voor niks dat die Obama in Europa heeft rondverdeeld. Jullie moeten wat meer doen aan je krijgsmacht. Want anders staan de Amerikanen er alleen voor.
Ja, dan kost het maar een roepje.
Ja. Ik weet niet waar ze het geld daarvoor weer voor lenen. Waar ze dat gaan lenen. Bij ons geloof ik. Maar China. Maar toen maar weer. Maar kortom, 800.000 man, dat is vrij veel. Maar ik heb je vorige keer al gezegd. Dat is ook niet het staande leger. Maar het is eventueel alles wat oproepbaar is. En het is elke gezonde man. En die wordt geacht ook over wapens te beschikken. Sorry. Toen kregen we discussie, geloof ik, of dat wel wenselijk was en waarom dat dan toch gevaarlijk is en toch weer niet moet. Maar het is de normale situatie van oudsher. Nou ja, 800.000 man. En dan staat er, die is zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. Alleen maar uit de stam van Juda. Die stam was dus kennelijk het grootste, dat denk ik wel. Want die 800.000 moet je dan altijd nog door 10 delen of zo. Dan heb je het gemiddelde aantal per stam. Nou ja, doe maar. Dat is geen gewogen gemiddelde, dus je hebt er eigenlijk niks aan, maar doet er niet toe. Maar bij 800.000 voor Israël, 500.000 voor Juda, je hebt het dus bij elkaar 1.300.000. Dat is een tamelijk fors leger. Al moet ik zeggen dat we die bijgelegenheid zelfs een leger tegenkomen dat nog groter is, hoor. Van Israël. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat me om die uitslag, om die telling. Want in 1 Kronieke 21 lezen wij immers ook over die telling. En daar staat in 1 Kronieke 21 vers 5. En Joab gaf David de som van het getelde volk, het totaal dus. En gans Israël was, gans, let op dat het heet gans Israël, maar het is zonder Juda, hè. Ik vind het altijd leuk, hoor, zulke uitspraken. Gans Israël, maar het is zonder de Joden. Gans Israël was 1100.000 man, die het zwaard uittrokken, en Juda 400.000 en 70.000, dus dat is 470.000 man die het zwaard uittrokken. En dan staat erbij, doch Levi en Benjamin telde hij niet. Nou ja, heb je het nog bijgehouden even? In de telling van 2 Samuel 24 heb je totaal 1300.000 man, 1,3 miljoen. 1,3 miljoen. En hier in 1 Kronieke 21 heb je 1,57 miljoen. Dat is meer. En het probleem ervan is dat je wel kunt beredeneren en denken, oh, dan hebben ze met die lagere telling bepaalde lui dan toch niet meegerekend. En in die andere telling wel. Dan zeg ik, daar kom je dus ook niet mee weg. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Kom je ook niet mee weg. Want kijk, in Israël heb je in 2 Samuel 24 800.000. En in 1 Kronieke 21 heb je er 300.000 meer. Want zijn er 1100.000. Heb je er meer. Maar voor wat Juda betreft heb je in 2 Samuel 24 500.000... En in 1 Kronieke 21 470.000, dus daar zijn het te minder. Ja, dat scheelt 30.000. Dan heb je er daar minder. Dus je komt hier niet mee weg door te zeggen, nou ja, ze hebben de ene telling zijn er bepaalde wel meegenomen en de andere telling weer niet. Want dan zou het een consequent verschil moeten zijn. De ene telling in het algemeen hoger dan de andere. Maar dat is niet het geval. Het zit anders in elkaar. En nou ja, als je dan ooit nog iets te discussiëren wil hebben, dan moet je dit eens proberen uit te rekenen. Dan wordt het interessant. Maar je komt nergens, denk ik. Ik heb het geprobeerd, ooit wel eens. Van waar kan het verschil in zitten? Er zit zoiets als, nou ja, er is natuurlijk een telling van mensen die geschikt zijn voor de strijd. En, maar hebben ze nou ook meegerekend, de mensen die deel uitmaken van het staande leger, kennen jullie die uitdrukking? Dat is goed Nederlands hoor. Van het staande leger, dat wil zeggen degenen die op dat moment in actieve dienst zijn. Er staat ook nog ergens in de Bijbel dat ze bij tolbeurt een maand lang in actieve dienst waren, die strijdbare mannen. Er moesten altijd zoveel man staand leger zijn en die werden elke maand weer afgelost. Heb je dat? De vraag is dat staande leger meegerekend of niet? Is de specifieke lijfwacht van de koning, de garde heet dat, klassiek, de garde, de koninklijke garde, u weet het, die Zwitsers enzovoort, zijn die wel... Nee, dat is niet alleen in Rome zo, dat was in Nederland ook zo, hoor, Zwitsers. Maar goed, zijn die meegerekend en zo ja, waarom dan toch weer niet? Dus ik weet het niet. Mij maakt het verder niet uit, er zitten verschillen in die telling. En dat is het dan, dat is het leuke van statistiek, vind ik persoonlijk altijd. Je krijgt cijfers, maar je weet dan nog niks. Ja, en je moet weten hoe ze eraan gekomen zijn enzovoort. En dat betekent dat je aan het eindresultaat als zodanig sowieso niks hebt. Maar dat vind ik ook altijd van examenuitslagen en zo. Zegt mij ook helemaal niks. Dat is toeval. Dat is, ja, voor een groot deel. Nee, niet voor 100%, maar voor een groot deel. Net hangt van de dag en van de omstandigheden af, van de hormonen, van de, waar het maar van afhangt. Dat ben ik serieus. Ja. Ja, ik weet nog goed dat ik examen Frans moest doen. Dat begon met wanneer ben ik geboren. Wanneer ben ik geboren? Ik kon nog net zeggen, le premier en mei of zoiets. 1 mei. Dus over 4 weken, weet u dat wat. Ja, en toen begon die man te praten in het Frans over wat voor, dat het toch wel een bijzondere dag was. Ja, dat geloof ik. Ja, een bijzondere dag. Maar hij wil, toen moest het, waarom? Ik had geen flauw idee. Dag en arbeid. Ja, dat weet ik veel. Ik ben niet als socialist opgegroeid en ik heb daar helemaal niks mee. Van de meiboom en zo wist ik allemaal niks van hoor. Dag voor de arbeid. Maar ja, toen maar weer. Dus, en dan zwijn je dus door zo'n, dat is geluk hebben, dat weet u, hè? Goed Nederlands, ja. Daar had ik een 6 voor. Kan ook helemaal niet, maar goed. Maar dan zwijn je door zo'n examen heen, want die man die realiseert zich die examinator, oh ja, ik heb dingen gevraagd die hij voor dit vak niet hoefde te weten. Dus ik zat daar te stotteren van, wat heb ik hier? Wacht, 1 mei. Ja, de dag na Koninginnedag, maar even lang. Dus ja, weet je, en dan... Dat is bepalend voor de uitslag van zo'n examen. Ik spreek en versta geen woord Frans eigenlijk. Maar ik had een goed cijfer op mijn lijst. Ja. En het Nederlands is precies andersom. Ik ben getamelijk goed in het Nederlands, denk ik. Maar, zesje. Ver beneden mijn stand. Maar dat gaat zo, soms. Dat kwam door het onderwerp voor een opstel. Wij moesten een opstel schrijven in de gauwigheid. Dat kan ik helemaal niet, joh. Omdat je dit onderwerp eens bedenken moet. Dat kan ik helemaal niet. Dat doe ik ook nooit. Ik heb hier een boek vol onderwerpen. Die hoef ik niet te bedenken. Mijn grootste probleem tot vandaag is, ik moet ergens spreken, maar ik weet niet waarover. Als iemand nou even zegt waarover ik moet spreken, dan ben ik. Dat is een stuk makkelijker alweer. Maar ja, dan kreeg je een onderwerp, dan moest je op een bepaald onderwerp. En dat ging dan weer over de 1 mei-viering of zo. Of waar het maar over ging, over dingen ja, waar ik als wereldvreemde echt niks van wist. En dan krijg je dat, hè. En dat is een cijfer Nederlands. Dus zo'n telling zegt mij ook niks, nee. En ik voel niet echt de behoefte om dat kloppend te krijgen. Want er zijn redeneringen die het kloppend maken. Zeggen nou ongeveer dit en ongeveer dat. Men schuift wat en dan zal het dat ongeveer zijn. Dan zeg ik ja, aangezien ik er verder niks mee kan, laat ik het ook maar weer rusten. En omdat ik het ook niet bewijzen kan, zo'n redenering, laat ik het ook maar rusten. Maar er zal best een manier geweest zijn waardoor deze verschillende uitslag eruit komt. Dat zal wel, ja. Verder heb ik er weinig problemen mee. Ik denk ook dat het meest indrukwekkende is het grote aantal in beide tellingen. Omdat men altijd geneigd is tot vandaag om het Rijk van David en Salomo te kleineren tot een soort rijkje van wat rondtrekkende nomaden. Een soort sjeik die op een ezel rondrijdt, die Salomo weet u wel. En af en toe wat vecht, ook wat ver van huis. Maar... En dat was het dan. Men doet er heel kleinerend over. Maar dit zijn de cijfers. En dat is een groot land, dat wil zeggen een groot volk. En een machtig volk in elk geval. En militair sterk. Of dat nodig was? Nee, met een leger van 300 man gewapend met kruiken en fakkels kun je ook een heel eind komen. Ja, omdat de Heer dat dan wel doet. Maar het is wel degelijk een sterk volk. En daar gaat het uiteindelijk maar om. En we krijgen dus, hoewel die telling eigenlijk niet mocht, krijgen we wel een uitslag. En dan moet je je bij realiseren dat inderdaad Levi niet meegeteld is. En Benjamin ook niet. Maar de aardigheid is dat de beide stammen, Levi en Benjamin, geacht worden zeer martiaal te zijn. Geweest te zijn, wilde ik zeggen, maar ze bestaan nog, dus waarom zou ik niet gewoon praten in de tegenwoordige tijd? Beide stammen. En als, ja, als je dat weten wil, dan kijk je even in een, hoe heet dat, in een cv, in Genesis 49. Wolf is Benjamin. Benjamin is een verscheurende wolf. En Jacob is... je had wel iets met Benjamin, dat weet u, omdat het de zoon was, de jongste van Rachel, die bij die geboorte was overleden. Maar als hij dan uitspraken doet over Benjamin in de zogenaamde zegeningen, staat er in Genesis 49 vers 27... Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. En Benjamin heeft nogal een reputatie gehad wat dat betreft in de wereld. Niet als enige van die stammen, want er waren er nog een paar, maar van Levi, nou ja... Er staat in hetzelfde 49 van Genesis, staat in Genesis 49 vers 5. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Jacob zegt, ik wil met die twee zonen helemaal niks te maken hebben. En ik wil het niet horen, ik wil het niet weten. Mijn eer wordt er niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Dat slaat op die kwestie met Dina en de Sichemieten. Weet je wat, de jongens, dat waren jongens die schieten eerst en dan stellen ze pas vragen. Hè. Dat is het eigenlijk. Ja, vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en vervloekt zij hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. En zo is het ook gebeurd, want Simeon had maar een heel klein stamgebied binnen het gebied van Juda, en Simeon verdwijnt tamelijk snel van het toneel in de Bijbel. van de Bijbelse geschiedenis. Maar Simeon wordt geacht verstrooid te zijn geworden onder de stammen van Israël. En dat is met Levi ook gebeurd overigens. Omdat ze aangesteld werden in het priesterschap. En de achterliggende gedachte is die van, ja, als je die lui allemaal bij elkaar zet, Levi of Simeon, berg je dan. Dat is een gevaarlijk stelletje. Nou, ze zijn allebei gevaarlijk. Ja, en de Simeonieten kom je, nou ja, dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Maar de Simeonieten kom je later tegen in Sparta. Nou, later, nee, na Genesis 49. Zelfs in de dagen van die dagen al, kort daarna, in, als de beruchte Spartanen, die militairen. Dus een deel van de stam was Simeon, ja. Maar, toe maar. Dat doet er nou ook niet toe, omdat het ook weer buiten de orde is. Maar wat we maar vinden hier, is inderdaad dat we van doen hebben met een talrijk volk. Ook hier wordt het geacht in tweeën verdeeld te zijn. Het is een sterk volk, maar niettemin, het is niet het volk van David. David wordt geacht de zetbaas te zijn van de Heer zelf. En het is het volk des Heren. Salomon drukt dat in zijn gebeden later enige malen uit. Zegt ook uitdrukkelijk dat hij koning geworden is. Ja, zijns ondanks, hij kon het ook niet helpen. Hij was er ook niet bij toen hij tot koning uitgeroepen werd. Want zijn vader wees hem gewoon aan. En het lag niet voor de hand. Nou ja, dacht hij. Ja, het lag ook niet voor de hand eigenlijk. Maar hij kon er ook niks aan doen. En daarna voelde hij zich verdwaald op zijn positie. Nu hebben ze ineens koning geworden. En in plaats van een geleerde, een onderzoeker en een kunstenaar, een beetje wereldvreemde figuur, zal ik maar zeggen. Iemand die nogal buiten de maatschappij stond, stond hier ineens aan het hoofd ervan. Toen zei hij, je mag een wet doen. Toen zei hij tegen de heer, wat denkt u? Het enige wat ik nodig heb is wijsheid. Hè? Ja, als u mij koning maakt en ik ben daar helemaal niet de man voor. Ja, geef me dan ook de capaciteiten om dat te volbrengen. Hm? Dat was het dan eigenlijk. Hè? Maar goed. Hier loopt het fout, wat David betreft. Want hij krijgt wel de uitslag te horen, waarvoor vriendelijk dank ook door ons. Maar hij beseft dat hij een grote fout gemaakt heeft. En ja, soms denk ik, daar moet je meer aan uitleggen, maar er valt niks meer aan uit te leggen. Dit is fundamenteel waar. Wij kennen in Nederland nog dat wij, hoe heet het ook alweer, wij, het is tegenwoordig koning Willem-Alexander, bij de gratie gods. Ja, bij de gratie, dat is nog netjes, bij de gratie gods. In Engeland hebben ze het over by divine right. Nou, in het Nederlands ook hoor, bij goddelijk recht. Maar het idee bij die uitdrukkingen is van Gods wegen aangesteld, van bovenaf. Erin gerold, ze konden er ook niks aan doen. En dat is de enige echte Bijbelse gang van zaken. God stelt ze aan. En iedereen, want het is niet alleen daar, maar iedereen in een machtspositie wordt geacht een vertegenwoordiger te zijn van God zelf. En macht te uit te oefenen voor het bestwil van diegenen die Gods eigendom zijn. Het is dus een dienende taak. Hebben we die nog? Vandaar dat een koning een melech, namelijk een malach is, een bode. Vertaald met koning of engel. Maar het is hetzelfde woord. Een bode. Van Gods wegen aangesteld over wat hem toekomt. En dat was bij Israël zo, officieel. Maar dat is weer zo, omdat het model staat voor de hele wereld. Zo zou het moeten zijn. En u en ik, wij weten dat het in de wereld andersom gaat. En dat we dingen hebben omgedraaid. En dat de machtshebbers moeten aangesteld worden van onderaf. Met inspraak door het volk enzovoorts. Maar het is volstrekt het omgekeerde van wat de Bijbel ons leert. Hm? Dit kan het niet helpen.
Maar
Daar komt dat idee vandaan, ja. Dat komt dat idee. Het is niet altijd zo gegaan trouwens. Ja, die is legendarisch, ja. Maar dat zeggen ze van Karel de Grote ook, hè. Dat hij zelf, dat hij de kroon uit de handen van de paus rukte enzovoort. In Nederland is het helemaal fraai gegaan. We zijn in Nederland nooit aan de kroning toegekomen, dat weet u, hè.
Nee.
Hij was al koning voor hij die gekroond werd. Om hem daarna nog te kronen vonden wij in Nederland niet meer nodig. En is wat voor. Dus ik ben een Nederlander, dus ik denk, ja, nee, dat is ook zo. Als hij al koning is, is hij al koning. Toen kwam er alleen nog een inhuldiging en verder is het nooit gebracht. Het is ook wat voor te zeggen, dat maakt ook verder niet zoveel uit. Maar het gaat om het beginsel van die aanstelling van bovenaf. En als je ergens macht over hebt, het is niet van jou. Het is altijd tijdelijk, dat kan niet anders, want je bent maar tijdelijk. Je gaat voorbij, en je kan die dingen ook niet meenemen. Het is altijd volk des Heren, sowieso. En daarom heten ook predikanten en geestelijke heten ministers. Hè? Mini, komt van mini, klein. Dienaren namelijk, betekent het letterlijk. En zo hoort het ook, ja. Maar goed, oh ja, over die telling. Daar staat in één vers nog, in 1 Kronieken 27, iets over die telling. In 1 Kronieken 21 lazen we dat Joab het niet afmaakte. Dat hij namelijk Levi en Benjamin niet telde. Maar in 1 Kronieken 27 staat... er staat Joab, de zoon van Zeruja, had begonnen te tellen.
Vers?
24. 1 Kronieken 27, vers 24.
Ja.
Want in dit hoofdstuk vinden we ook een soort inventarisatie, van, ook van Davids krijgsoversten. Die hadden we ook al in 2 Samuel 23. Alleen deze lijst is langer. Een opsomming bovendien van de hoofden der stammen van Israël in die dagen. Zodat je ziet dat die hiërarchie dan nog steeds bestaat. En aan het eind daarvan lees je in vers 24. Joab, de zoon van Zeruja, had begonnen te tellen, maar hij voleinde het niet. Dat maakte het niet. Nee, dat stond er al. Hij heeft Levi niet geteld en Benjamin ook niet. Levi kennelijk bewust niet, omdat hij ook in Numeri buiten de twee tellingen gehouden werd. Maar Benjamin heeft je niet geteld. Dat was kennelijk het laatste wat hij had moeten tellen, want hij was alweer terug bij Jeruzalem en Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Maar hier staat, maar hij voleinde het niet omdat er deshalve, daarom, een grote toorn over Israël gekomen was. En daarom voleindigde hij niet. Dus dat is ook wat ik daar straks zei. Hij kwam kennelijk weer terug bij Jeruzalem, bracht al verslag uit aan de koning, omdat hij bij Jeruzalem was, maar de telling was nog niet klaar. Benjamin was nog niet geteld. En dat is dus zo gebleven. Bovendien staat er hier ook bij, daarom is het getal niet opgebracht in de rekening der kronieken van de koning David. Hoe wij dan aan die getallen komen, dat is maar de vraag, maar hier staat dat het althans in bepaalde boeken niet is opgenomen. Niettemin Joab zal zijn administratie gehad hebben.
Het
totaal getal
niet.
Ja, het resultaat van die telling dus. Ja, maar we hadden hem wel dus hier. Het totaal is niet vermeld in de kronieken van de koning David. Maar hebben wij die kronieken van David? Nee, want we hebben hier wel het resultaat van een telling. Die hebben we zojuist gezien in 1 Kronieken 21. En natuurlijk in 2 Samuel 24. In beide hebben totalen die dan wel verschillend zijn. En hier wordt gezegd, maar die totalen zijn niet opgenomen in de boeken van David. Dat zou ook wel een beetje vreemd geweest zijn als het in zijn koninklijke administratie was terechtgekomen. Omdat David zich schuldig beschouwde doordat hij die telling had laten verrichten. En dan wordt het dus in de officiële boeken geschrapt. Maar op een of andere manier zijn die data toch aan ons overgegeven, op de een of andere wijze. Zodat overblijft de tegenstrijdigheid daarin, in de totalen die gegeven worden. En ja, de vraag, ik durf het haast niet te zeggen, maar de vraag is nog altijd of de getallen die genoemd zijn überhaupt betrouwbaar zijn. Want er is toch wel, laat ik het maar iets algemener zeggen dan. Zeker waar het om deze boeken gaat, Samuel eventueel, maar vooral Koningen en Kronieken, daar is nogal wat onzekerheid hier en daar over wat de exacte lezing is, wat de juiste tekst is die er zou moeten staan. Waardoor dat komt, daar begint de onzekerheid dus. In elk geval is het zo dat zeker waar wij van doen hebben met getallen, is er in de Septuaginta, dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in de dagen van de Heer Jezus reeds bestond, hè, die Septuaginta, daar zijn nogal wat afwijkingen van de lezing zoals we die uit het Hebreeuws van het Oude Testament kennen. Maar de vraag is altijd, wie van de twee is dan correct? Bovendien, naast de Septuaginta hebben we nog zoiets als een Arabische versie. En we hebben nog zoiets als de Syriac, noemen ze dat. Een Syrische versie. Dat wil zeggen, heel oude vertalingen van het Oude Testament. En die zijn nogal eens verschillend. En de vraag is, welke dan betrouwbaar is? En dan zeg ik altijd meteen, nou ja, van de Septuaginta is bekend dat ze daarin hebben zitten rommelen om dingen kloppend te krijgen, om moeilijkheden te omzeilen en weet ik veel wat. Dus dat blijft moeilijk en de vraag is ook of men dat misschien met andere vertalingen of versies dan ook gedaan heeft. Dat is niet bekend. En deze verse heb ik ooit wel eens nagezocht of daar officieel commentaar op is met betrekking tot de Hebreeuwse tekst. En zo'n commentaar heb ik nooit kunnen vinden. Want dat bestaat wel. Ik bedoel, dat is wel geïnventariseerd waar de verschillende lezingen zijn. En wat dan de overwegingen zijn en wat dan de juiste is enzovoorts. Maar wat deze versie betreft heb ik niks kunnen vinden. Dus het blijft gewoon, ja, dit staat er nou eenmaal. In twee Bijbelboeken en een verschillend getal. Dat komen we hierna trouwens ook tegen. Maar ik mag eigenlijk niet zo'n sprong maken. Maar ik doe het maar even. In vers 13 namelijk, van 2 Samuel 24, staat: zo kwam Gad tot David. En Gad is een profeet aan het hof van David. We komen hem vaker tegen. En die zegt, die maakt het hem bekend en zei tot hem: ik heb hier drie enveloppen. Nee, sorry. Hij zei tegen David: je mag kiezen. Je moet kiezen. Zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Heb je dat? 7 jaren van honger, 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, of 3 dagen pestilentie. Leg je daar nou een kronieken naast? Daar is het niet 7-3-3, maar is het 3-3-3, inderdaad. Ja, in 1 kroniek 21 is dat. In vers 11 van 1 Kronieken 21, Gad kwam tot David en zeide hem: zo zegt de Heer, neem u uit. Dat wil zeggen, take your pick in het Engels. Kies er maar een van de 3 uit. Of 3 jaren honger, maar in 2 Samuel 24 staat 7 jaren honger. 3 jaren. En hier staat 3 jaar honger of 3 maanden verteerd te worden voor het aangezet uw wederpartij. En dat de zwaard uw vijanden u achterhalen. Vervolgd te worden door uw vijanden, heette dat. Of 3 dagen het zwaard des heren. Dat is de pestilentie in het land. En dan mocht hij uitkiezen. En nou is de vraag, gaat het nou over 7 jaren van hongersnood of over 3? Want het is, de rest is gelijk, maar dit is tegenstrijdig. En het antwoord daarop is, je zet ze beide rijtjes naast elkaar en je denkt 3 keer 3, dat lijkt meer voor de hand te liggen dan 7 en 3 en 3. Dus dan wordt de 7 verdacht. Zo werkt het. En daarna kijk je nog eens goed wat er staat en dan zeg je nou, een 7 is een zaaien en een 3 is een giemel. Die zou je, als je niet al te netjes schrijft of niet al te netjes leest, met elkaar kunnen verwisselen. En dat is ook inderdaad het officiële commentaar dus, hè. Namelijk dat de 7 in 2 Samuel 24 vers 13 een fout is. En dat het had moeten zijn 3. That's it. Ja. Had niet mogen gebeuren, maar hadden ze 3 moeten zijn. En dat brengt je bij, in zekere als het over getallen gaat, bij het dat probleem dus, hè, dat letters of cijfers, wat hetzelfde is, met elkaar verwisseld worden. Omdat ze, ja, het is een bepaald handschrift. En wat is het nou eigenlijk? Heb je dat nou nooit, dat je iets leest wat iemand met de hand geschreven heeft? En staat er nou een E of een A? Of wat is het eigenlijk? En als je nou nog gewone woorden hebt.
Ja, dan kun je het nog wel uit het verband halen.
Ja. Maar namen. Ja, die moet je letter voor letter spellen. En dat wordt echt lastig, hoor. Ja. Ik weet nog dat ik bij een naam laste dat er achter stond L. Nee, IUD. IUD. En een andere keer LUD. En wat het maar was. Uiteindelijk kwam ik erachter, want ik kwam me vaker tegen dat het een afkorting was en dat het gewoon betekent dochter in, dokter in de beide rechten. En zo was een hele oud-Nederlandse aanduiding voor iemand die afgestudeerd is in de rechten enzovoort. En ik heb oude handschriften gelezen van 200-300 jaar terug. En toen schreven ze, die ambtenaren, die schreven allemaal hetzelfde handschrift. Dat is heel opmerkelijk. Maar dat waren ook afgestudeerde lui, hè. Er waren geen schrijfmachines, geen drukletters. Het was allemaal hetzelfde handschrift. En dan had je zo'n beetje zo'n randje zo. En er stond er een puntje boven. En wat er dan staat. Maar het heeft me wel een paar dagen gekost. Door gewoon andere handschriften nog meer te lezen. Om te zien dat het een D was. Want een streepje omhoog wordt dan heel dun. En dan tilt men de pen op. Dus komt er een stipje te staan. De stipje stond overal, maar dat streepje lang niet altijd. En dat waren dan bovendien nog fotocopieën ook. Maar je krijgt die dingen niet mee naar huis, uit het archief. Dus ja, fotocopieën en dan verdwijnt zo'n dun streepje soms. Dat is heel lastig. Maar op den duur leer je dat. En hoewel het niet op een letter D lijkt. Ja, weet je het later. Maar die handschriften, dat zijn een officiële handschriften van burgerlijke standen en archieven enzovoort. Ja, dat is nog allemaal netjes schoonschrift en allemaal in dezelfde stijl. Dus dan is het nog herkenbaar. Maar gewoon mensen die even wat opschrijven voor je, die geven mij een naam en adres. En dan kan ik die naam niet lezen. Wat zou dat kunnen wezen? En dan soms denk ik, nou misschien dit. En dan typ ik het maar in op Google of zo. Kijken of er mensen bestaan met die achternaam. Want ja, en moeilijker wordt het nog met postcodes. Dat is niet te doen. Die zoek ik altijd dan maar zelf op internet. Want daar kan je niet lezen. Die cijfertjes, en die letters, die 2 letters van die postcode, dat is helemaal een verschrikking. Dat is echt waar. En dat je dus verwarring krijgt, zeker met die oude handschriften, die dan nog niet eens met een balpen geschreven worden of met een kroontjespen, maar met zo'n ganzenveer of wat het maar was. Die oude handschriften, ja, die zijn vaak onstabiel en ja, en een dun streepje verbleekt en... En zo krijg je die verwarring. Legendarisch is de verwarring tussen de he en de geet, dat weet u, hè? Want Eva heette Geva. Maar men verwarde de geet met de he. En toen werd het Heva en toen moest het naar het Grieks. En die hebben geen letter H, dus zo komen wij aan de naam Eva. En zo komt die naam dan ook in het Nieuwe Testament. Net als Abel, want die heette Habel toch? Met een he aan het begin, gaat naar het Grieks, een letter verdwijnt. Enzovoorts. Maar de verwisseling tussen de he en de geet, ja, die is legendarisch. Het enige verschil is een klein openingetje tussen twee streepjes uit die letters. En ja, als men dus dat openingetje niet duidelijk dicht maakt, dan hou je een he over in plaats van een geet. En het ene is een 5 en het andere is een 8. Dus als het als cijfers gebruikt wordt, en dat gebeurt, dan zit je gauw verschillend. En zo kun je een gimmel en een zaai in de heus wel verwisselen met elkaar. Nou ja, dat is dus wat gebeurt. Dus ja, ik weet dat ook niet. Cijfers blijven altijd moeilijk. Maar ons maakt het verder niks uit. Behalve dan dat ik blijf volhouden van dat het een flink aantal is, laat u niet misleiden. Want dat deden wij vroeger en lieten we ons misleiden. Dan zeiden ze, ja, 1000, dat is elef in het Hebreeuws. 11 bij ons, dat is heel gek, maar elef is 1000. Maar elef is hetzelfde als de naam voor de alef, de eerste letter van het alfabet, en die heeft een getalswaarde van 1. Dus het woord 1000, elef, kun je ook dus lezen als 1. In de zin van een unit, een eenheid. Dus dan leest men hier van Israël 800 eenheden, groepen, families. En uit Juda 500 eenheden. En zo brengt men dan de totale aantallen naar beneden. En dat wordt heel dikwijls zo geleerd hoor. Dat is eigenlijk standaard, omdat men niet gelooft dat het echt zoveel volk was. Maar inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat het wel zo was. Dat dit klopt. En dat het echt dit soort aantallen zijn. Gezien de positie van Israël en ook gezien de positie van overige volkeren. En gezien ook wat uit de oudheid nog meer aan ons overgeleverd is aan verslagen. En, met name in spijkerschrift enzovoorts. Van weet ik hoeveel... van die tabletten met koninklijke archieven enzovoorts, van die Nineveh onder andere dan. En als je die dingen kent en leest, dan weet je dat dit soort aantallen helemaal niet denkbeeldig zijn, maar dat het reëel is. Ja. Nou goed. Davids hart sloeg hem, vers 10, nadat hij het volk geteld had, want dan kreeg hij kennelijk de uitslag te horen, voor tot zover. Terwijl Benjamin nog geteld moest worden, dus. En David zei tot de Heer, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik had het niet moeten doen. Ik was mis. Ik zat er helemaal naast. Maar nu, o Heere, want hij had gezondigd tegen de Heere, want het was het volk des Heeren. En de Heere had dit volk gesteld in een positie. En dat is niet de functie van David om dat opnieuw te doen en daarmee zich de eigenaar te maken van dit volk. Dat is het verhaal. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. En als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heeren tot de profeet Gad. En die zei dus dat David moest kiezen. Ja, waarom? Drie mogelijkheden. In vers 13. Zal u een honger van 3, moet dat dus wezen, jaren in uw land komen? Over het volk, hè? Want hoe dan ook, dat is kennelijk de Bijbelse interpretatie. Het volk was daarmee. Ja, het was daarmee aan de heer onttrokken en van David gemaakt. En dus lag het volk met David onder de vloek. Dat is nou eenmaal de verantwoordelijkheid van de koning geweest. Hij stort zijn volk mee, als het ware in de afgrond. Zal u een honger van 3 jaren in uw land komen? Of 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u achterhalen, staat er in 1 Kronieken 21, dat we zojuist gelezen hebben. Niet maar vervolgen, maar u ook achterhalen. Juist, ja. Of 3 dagen pestilentie in uw land, zij. Nou ja, in al die 3 gevallen weet je niet hoe snel dat allemaal toeslaat. Het is ook moeilijk in te schatten wat voor gevolgen het heeft, hoe ver dat reikt. Maar tot hem wordt gezegd, merk nu en zie toe, wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. En David zei, mij is zeer bange, laat ons toch in de hand des Heren vallen. De man is niet dom hoor. He? Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Misschien valt dat dan mee. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. En dat is ook inderdaad wat gebeurde. Dat wil zeggen, die barmhartigheden des Heren, uiteraard. Want dat is het vervolg van het verhaal feitelijk. En David kiest ervoor, ja, je moet toch iets. Het wordt hem natuurlijk ook kwalijk genomen dat hij niet gekozen heeft voor 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden dat hij u achterhalen. Want dan had hij alleen voor zichzelf de straf op zich genomen en niet voor het volk. Mm-hmm. Ja. Dat wordt hem dus kwalijk genomen, eventueel. Maar ja, ik vind dit ook wel een aardig argument.
Maar hieruit blijkt toch ook dat hij vertrouwen op God heeft?
Hij heeft vertrouwen op de Heer, ja. En hij zegt, ja, je kunt het beste maar in de handen van de Heer vallen. Ja. En vanuit zijn positie zeker. Want hij stond altijd bij de Heer toch in een goed blaadje, toch? Ja, man naar Gods hart enzovoorts. Ja. Dus, laat ons in de hand van de Heer vallen, want zijn barmhartigheden, let op het meervoud, zijn barmhartigheden zijn vele, zoals we ook vele malen vermeld vinden in de psalmen, overigens. En dan staat er, toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen af tot de gezette tijd toe. Dat wil zeggen 3 dagen. Want dat was de gezette tijd volgens vers 13. En er stierven van het volk van Dan tot Beersheba toe, van noord naar zuid, het hele land door. 70.000 mannen. Niet 70 eenheden. Wat zou trouwens 70 eenheden zijn? Nee, 70.000 mannen. Dus het blijft toch 70.000. Hoe dat gaat, je vraagt jou wat voor een plaag dat dan geweest moet zijn. Maar ik zou het u niet kunnen zeggen. De term pestilentie is niet een specifieke kwaal, maar is aanduiding van iets besmettelijks. Iets wat om zich heen grijpt. Zo kan alles dus een pest zijn. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. En wat voor kwaal dit geweest is, weet ik niet. In elk geval, het gaat over 3 dagen en er sterven er 70.000. Dus dat gaat dan wel heel snel. Als je dan toch binnen 3 dagen, uiterlijk binnen 3 dagen overleden bent, dan gaat dat wel heftig. Ja. Ja. Maar niet 70.000 mannen. En dan staat er meteen vers 16. Toen u de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven. Zodat het toch wordt toegeschreven aan een boodschapper. Aardig is dat. We hebben het over de koning. En hier staat het woord voor koning. En nou is het een engel. Ja, want je kan niet lezen toen u de koning zijn hand uitstrekte over Jeruzalem. Dat zal niet zo geweest zijn. Dus wordt het dan malig, een engel, ja. Toen u de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, maar daar klopt iets niet aan. Want Jeruzalem ligt in Benjamin. En Benjamin was niet geteld. En dus lees je: berouwde hij de Heere over dat kwaad, en hij zei tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek nu uw hand af. En als u dus vraagt waarom haalt het hier op, die plaag, waarom bereikt het deze plek niet, dan is mijn antwoord is dan, ja, dat ligt, Jeruzalem ligt aan de grens van Benjamin, maar Benjamin telt niet mee in het verhaal. Bij Levi hebben we, van Levi hebben we geen verslag, maar ja, die had ook niet een eigen grondgebied, dus daar valt ook niks over te melden. Maar Jeruzalem ligt in Benjamin en Benjamin was niet geteld. En hier zegt de Heer, laat nu af, het is genoeg, trek uw hand af. En de engel des Heeren nu was bij de dorstvloer van Arauna, de Jebusiet. En over die plek gaat het vervolgens in de volgende verse. Want het is de plaats waarop dan een altaar gebouwd wordt. Een plaats die bovendien door David gekocht wordt. Daarna krijg je weer de oneenigheid over wat heeft de man er nou eigenlijk voor betaald, voor die plek. Maar daar hebben we het volgende keer dan wel over. Of zo. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar het is wel de plek die daarna het centrum werd van Israël, omdat daar de Heer zou wonen. En omdat daar die lamp van des Heeren zou zijn. Dat wil zeggen, het is het gebied van Benjamin, maar de Heer woont daar en op diezelfde plek zou de tempel worden opgericht.
Is het ook de plek van waar Isaac overwerkt?
Ja.
Dezelfde plek, hè?
Ja, de plaats wordt ook Moria genoemd, maar dat volgende keer of zo, we hebben nog 2 avonden, dus ik heb geen haast, dat had hij al begrepen waarschijnlijk. Ja, ja. Daar hebben we het dan nog wel over, maar het is een plaats die onder een paar verschillende namen inderdaad in de Bijbel voorkomt. Maar het lijkt geen twijfel dat dit de plek is waar uiteindelijk de tempel gebouwd werd door de volgende generatie. Door Salomo namelijk. Maar zoals gezegd, daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is alweer tijd, ja. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen, om ons bezig te houden met dit woord dat de eeuwen heeft doorstaan en dat wij zo zonder meer voor ons hebben liggen mogen lezen en daarmee ons mogen voeden met uw woord dat ons leven geeft, omdat het ons spreekt wie u bent, maar omdat het ook uw leven aan ons overdraagt. Wij danken u dat u ons uit uw genade en door uw wil hebt wedergeboren tot een levende hoop, ons gemaakt hebt tot eerstelingen uw schepselen en ons daarna ook wil voeden met dit woord, opdat wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken en daarmee veranderd zouden worden naar uw beeld. Wij prijzen ons daarom ook gelukkig dat u ons deze gelegenheid geeft. En wij bevelen ons bij u aan, opdat wij ontrokken aan deze wereld en aan de duisternis en verwarring om ons heen ons mogen richten op, voeden met dit woord dat u ons hebt nagelaten, opdat we onze verwachting en hoop zouden stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij mogen uitzien naar de komst van onze heiland, de zoon van David, de definitieve en uiteindelijke erfgenaam van dezezelfde troon. En we danken u dat we daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar eenvoudig, uit genade en door geloof. Wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Amen.